Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het achtste vers. Dat Bazans hemelhoge berg, met al zijn heuvelen Sion terg, en wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt ge u in der volken oog bij Sions berg verheffen? En wat er verder volgt. We noemden nu het achtste vers van Psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Petrus 1. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nu 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de zaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn zonden voor gezonden. Daarom, broeders, benaaster u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
gemeente aan de beurt van behandeling zijn de paragrafen 11, 12 en 13 van onze Dordtse leerregels hoofdstuk 1. De Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 11, 12 en 13 die wij nu eerst aan u willen voorlezen. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorene verworpen, nog hun getal verminderd worden. Paragraaf 12. Van deze, hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij ongelijke trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het woord Gods aangewezen, als daar zijn, het waar geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enzovoort, in zichzelf met geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. 2 Korinthe 13, vers 5. Paragraaf 13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. De diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwel door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Tot zover. Gemeente, deze drie artikelen bepalen ons vanmiddag bij de verzekerdheid van de verkiezing. De verzekerdheid van de verkiezing. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste gedachte willen we erop letten dat die verzekerdheid voortvloeit uit haar onveranderlijkheid. Paragraaf 11. In de tweede plaats dat die verzekerdheid onderscheidenlijk wordt beleefd. Paragraaf 12. En in de derde gedachte dat die verzekerdheid grote nuttigheid heeft. Paragraaf 13. Dus de verzekerdheid vloeit uit haar onveranderlijkheid, wordt onderscheidenlijk beleefd en heeft grote nuttigheid. In onze eerste gedachte staan we erbij stil dat de verkiezing onveranderlijk is. Dat leerde Arminius niet. Arminius leerde dat de verkiezing veranderlijk is. Hij leerde jongens en meisjes dat als God iemand had verkoren, dat hij die verkiezing weer kon ontdoen. Wij zouden zeggen teniet doen. De Heere kon die verkiezing weer ongedaan maken. Dus ja, iemand kon wel een verkorene zijn, maar iemand die vandaag verkoren is, die kan morgen een verworpene zijn. Het ligt eigenlijk nooit helemaal vast. En die dwaling, die wordt in paragraaf 11 door onze vaderen bestreden. En gemeente, om dat goed te kunnen begrijpen, wil ik ook nu de verwerping der dwalingen erbij nemen. En wel de zesde dwaling uit de verwerping der dwalingen die ik u voor wil lezen. Daar staat: de synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is, maar dat sommige uitverkorenen, niettegenstaande enig besluit Gods, kunnen verloren gaan en ook eeuwiglijk gaan verloren, met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken en de troost der Godzaligen die zij scheppen uit de vastheid van hun verkiezing omstoten en de heilige schrift wederspreken, welke leert dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden. Matthäus 24, vers 24. Dat Christus degene die hem van de Vader gegeven zijn niet verliest. Johannes 6, vers 39. En dat God die hij tevoren verordineerd en geroepen en gerechtvaardigd heeft, deze ook heeft verheerlijkt. Romeinen 8, vers 30. Dus hier worden eigenlijk drie dingen gezegd. Iemand die leert dat de verkiezing veranderlijk is, die tast God aan, want God is onveranderlijk. Die tast de troost van Gods kinderen aan, die zij mogen putten uit de verkiezing. En in de derde plaats, die tast de Heilige Schrift aan. En er worden hier drie bewijsplaatsen genoemd waar staat dat de verkiezing onveranderlijk is. En in dit artikel, wat we hier vanmiddag overdenken, artikel 11, daar wordt eigenlijk dat eerste nog nader uitgewerkt. Iemand die leert dat de verkiezing veranderlijk is, die zegt dat God veranderlijk is. Dus wat de remonstranten doen, we hebben dat gisteren ook gehoord, gemeente, wat de remonstranten doen, dat is godslasterlijk. Het is niet zomaar een accentsverschil. Het is niet iets waar we elkaar in vrij kunnen laten. Wel nu, u mag dat geloven, maar ik geloof het anders. Nee, wie dit leert, die zegt dat God veranderlijk is en die tast God in zijn deugden aan. Daar ligt de diepte van deze dwaling. En gemeente, daarom begint artikel 11 ook met God zelf. En gelijk God zelf op het hoogste wijs onveranderlijk alwetend en almachtig is. Daar worden vier deugden van God genoemd. We hebben vanmorgen ook twee deugden van God genoemd. Twee edelstenen. Jaspis, de deugd van zijn heiligheid. Sardis, de deugd van zijn rechtvaardigheid. En hier worden weer vier andere deugden genoemd. En in die deugden ligt de verkiezing voor eeuwig vast. God is in de eerste plaats op het hoogste wijs. Waarom moeten wij dingen veranderen, jongens en meisjes? Wij doen vandaag iets en morgen zeggen we ook, ik heb er eigenlijk spijt van. Ik had het anders moeten doen. Ik heb dom gedaan. Dat hoeft de Heere nooit te doen. Als de Heere iets doet, dan hoeft hij het nooit terug te draaien. Hij neemt nooit een dwaze beslissing. De Heere is volkomen wijs. Ja, zegt iemand, maar dominee, er staat wel in de Bijbel dat God berouw had. Toen berouwde het de Heere. Dan is er toch wel een verandering in God eigenlijk. Dan komt hij toch terug op wat hij eerst gedaan heeft. Nee, als wij deze uitdrukking lezen in de Bijbel, dan moeten we beseffen dat er dan op een menselijke, mensvormige wijze van God gesproken wordt. En dat daarmee niet bedoeld wordt te zeggen dat God verandert, maar dat de uitwerking naar ons toe verandert. Ik las het volgende voorbeeld. Als de zon schijnt op een vochtig land, dan is dat goed. Dan zie je als het ware het gewas groeien. Dan geeft dat vruchtbaarheid. En jongens en meisjes, als ik langs diezelfde akker kom een maand later en die akker is droog en de zon schijnt, wat gebeurt er dan? Dan verbrandt die zon alles wat er op die akker staat. We hebben dat een paar maanden geleden gezien. Is de zon veranderd? Doet de zon iets anders? Nee, de zon doet hetzelfde. Maar die akker is heel anders. En zo is de uitwerking van die zonnestralen ook geheel verschillend. God is volkomen wijs. Hij behoeft niets te herroepen. Hij behoeft nergens op terug te komen. In de tweede plaats, hij is onveranderlijk. De Heere zegt zelf bij monden van de profeet, ik de Heere worde niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Als ik veranderlijk zou zijn, dan zouden de kinderen van Jacob verteren, want zij zijn wel veranderlijk. Maar de Heere zegt, ik blijf dezelfde. Wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. De Heer is alwetend. De Heere wist alle dingen van tevoren. De Heere weet alle dingen. Dat betekent dat mensen de Heere nooit voor verrassingen kunnen plaatsen. Wij komen soms voor verrassingen te staan. Wij knopen soms vriendschap aan met iemand die je later toch bijzonder tegenvalt. En kijk, dat heeft de Heere niet. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten, stof van jongs af geweest. Wat dat betreft, dan staat de Heere nooit voor verrassingen. En tenslotte, hij is almachtig. De remonstranten leren eigenlijk dat God afhankelijk is van de mens. De Heere wil het wel. De Heere Jezus is voor je gestorven, maar ja, je moet het wel zelf doen. Want als je het niet doet, ja, met andere woorden, kan God er ook niks aan doen. Men maakt God afhankelijk van de mens. Nee, zeggen wij, God is almachtig. En in deze vier eigenschappen van God ligt de onveranderlijkheid van de verkiezing. Als je aan die verkiezing gaat morrelen, dan ga je aan Gods deugden morrelen. Dan is het niet meer de God van de Schrift. En bovendien ontneem je dan Gods kinderen hun troost. Want er staat, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan, niet ongedaan gemaakt, zoals de remonstranten leren. Niet wedergedaan, dat wil zeggen opnieuw gedaan worden. Nog veranderd, nog geroepen, nog afgebroken worden. Eigenlijk allemaal verschillende woorden die beschrijven wat de remonstranten allemaal met de verkiezing doen. Nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd. De verkiezing hangt aan Gods deugden als met een onverbreekbare ketting. En daar is niets aan te veranderen, gelukkig niet. Want wat zou God voor een God zijn als wij zijn verkiezing zouden veranderen? Jongens en meisjes, dat is helemaal geen troost. De remonstranten denken dat het een troost is als wij ook nog wat kunnen. Als wij God nog kunnen sturen, als wij ook nog invloed hebben. Maar wat is dat voor God? Wat is dat voor God die wij in onze macht hebben? En dan zou God een afgod zijn? Zoals de afgodendienaars hun God brengen waar ze hem hebben willen. Hun God is hout en steen. En waar ze die God neerzetten, daar staat hij. Die God die is van hen afhankelijk. Is dat ook de God van de Bijbel? Kun je die neerzetten waar jij hem hebben wil? Gelukkig niet. Zo'n God wil ik niet dienen. Zo'n God is niet mijn God. En daarom die dwaling van de remonstranten is zo diep. Het is godslasterlijk. De verkiezing is onveranderlijk. Punt. We gaan naar onze tweede gedachte. Die verzekerdheid van de verkiezing. Dus kijk, als de verkiezing onveranderlijk is, dan kan het dus zijn dat iemand daarover zekerheid mag hebben in zijn leven. Want het is wel waar, eens verkoren is altijd verkoren. Het is niet zo vandaag verkoren en morgen niet. De Romeinse leren dat je geen zekerheid kunt krijgen van je verkiezing. Dat blijft in de Romeinse kerk eigenlijk altijd in je hele leven een twijfelachtige zaak. De remonstranten leren ook dat je geen zekerheid kunt krijgen over je verkiezing. Ze zeggen dat eigenlijk heel merkwaardig. Ze spreken wel over zekerheid. Ze spreken wel over zekerheid. Ze zeggen dat Gods kinderen kunnen komen tot zekerheid van hun verkiezing, maar dat die zekerheid is een onzekere zekerheid. Het is niet te geloven hoe deze mensen met woorden gespeeld hebben en hoe ze geprobeerd hebben om de rechtzinnigen om de tuin te leiden, alsof zij de waarheid leerden. Ze zeggen, ja, wij spreken ook over zekerheid. Zeker kan iemand komen tot de zekerheid van zijn verkiezing, maar het is een onzekere zekerheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Dan gaan we even naar de zevende dwaling, om dat goed te kunnen begrijpen. Wat staat er in de zevende dwaling? De synode verwerpt de dwaling dergenen die leren dat er in dit leven geen vrucht en geen gevoel is van de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid. Ook geen zekerheid. Dan die hangt aan een veranderlijke en onzekere voorwaarde. Dus men zegt er is wel zekerheid, maar die hangt aan een onzekere en een veranderlijke voorwaarde. En zodra als je aan die voorwaarden niet voldoet, ja, dan ben je ook je zekerheid weer kwijt. En wat zeggen onze vaderen daarop? Want behalve dat het ongeruimd is te stellen een onzekere zekerheid, dat is dwaasheid, een onzekere zekerheid, zo strijdt dit ook tegen de bevinding der heiligen, die uit kracht van het gevoel van hun verkiezing zich met de apostel verheugen en deze weldaad Gods roemen, Efeze 1. Die volgens Christus' vermaning zich ook met de discipelen verblijden dat hun namen geschreven zijn in de hemelen, Lucas 10, vers 20. En die ook het gevoel van hun verkiezing stellen tegen de vurige pijlen en aanvechtingen des duivels, vragende, Romeinen 8, vers 33, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hoor je dat, jongens en meisjes? Dat zijn drie bijbelplaatsen. Dus het antwoord wat we geven, dat komt uit de Bijbel. Het is niet zo dat het antwoord een antwoord is van onze kerkelijke gemeente. Maar het is een antwoord uit de Bijbel. En daarom is het ook zo belangrijk dat je je Bijbel kent. Daarom is het zo ontzaggelijk belangrijk om trouw naar de catechisatie te komen. Om je vragen te leren, zodat je een antwoord hebt. Want je zult zien hoe dat tegenvalt. Als je een remonstrant tegenkomt op school, want ja, die zijn ook op onze scholen, en die zet je met de rug tegen de muur, omdat men een Bijbeltekst kent of enkele Bijbelteksten kent, dan zul je zien dat het nog niet zo makkelijk is om een antwoord te geven. En hoe komt dat? Omdat wij over het algemeen te weinig kennis hebben. Deze drie Bijbelteksten, die moet je zo kunnen noemen. De Bijbel leert wel degelijk de zekerheid van de verkiezing. Gods kinderen kunnen wel verzekerd worden, zeggen wij. En tegen de remonstranten. En tegen de Romeinen. Ja, we zeggen het zelfs nog sterker. We zeggen niet alleen Gods kinderen kunnen verzekerd worden. Maar wat staat hier? Hier staat: Gods kinderen worden verzekerd van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid. Worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd? Dus al Gods kinderen in dit leven worden van hun verkiezing verzekerd. Ja, maar dominee Smijtergeld zegt toch, dominee, dat je ook van schrik in de hemel kunt vallen? Zeker, zegt dominee Smijtergeld dat. En ik laat die uitdrukking ook graag staan. Maar we moeten dat wel in de juiste context zien. Daarmee wil dominee Smijtergeld niet zeggen dat zo iemand in zijn leven nooit een moment van zekerheid gekend heeft. Al Gods kinderen komen in dit leven tot momenten van zekerheid. Want hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Wij gaan toch niet zeggen, als je een stuk van de ellende kent, dan ga je naar de hemel. Gemeente, dan spreek ik de Bijbel tegen, dan spreek ik onze belijdenis tegen. Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Tweede stuk. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Maar van die verzekerdheid is wel iets te zeggen. Er staan in dit antwoord vier dingen die heel leerzaam zijn over hoe komt iemand tot zekerheid. Vier dingen. In de eerste plaats op Gods tijd. Te zijner tijd. Dat wil zeggen op Gods tijd. Nee, inderdaad, de Heere begint daar niet mee. Nee, inderdaad, in het begin heeft een kind van God die zekerheid niet. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat iemand een huis gaat bouwen. Een huis gaat bouwen. En wat is nou het meest aangename stukje van een huis? Nou, zul je zeggen, de koude dagen komen er weer aan, dominee. En misschien hebben jullie thuis een houtkachel of een open haard. Dat is zo fijn om daar te zitten, als je van buiten uit de kou komt. Nou, wat doet iemand die een huis gaat bouwen? Die zegt, ik ga eerst de open haard bouwen. Want dan heb ik tenminste iets om bij te zitten. Dat is het fijnste plekje. En als ik die open haard heb, of die houtkachel, dan ga ik daarna nadenken over het fundament. En ik ga daarna nadenken over de muren en het dak. En dat doe ik allemaal later. Gaat dat zo, denk jij? Nee, natuurlijk niet. Wat denk je dat de Heere doet? Gaat de Heere zijn kinderen eerst een stoel geven bij de kachel? Nee, zo begint het niet. De Heere gaat in het leven van zijn kinderen eerst het fundament leggen. En het fundament dat ligt in de diepte. En dan staat er nog helemaal niks. Dan is er nog geen zekerheid. Dan is er nog geen huis. Dan is er zeker nog geen kachel en geen leunstoel en geen rustplaats. Dat is er allemaal nog niet. Te zijner tijd. En nu zijn er mensen, gemeente, die willen beginnen met de verkiezing. Ze willen beginnen met de troost der verkiezing. Maar dat is dwaas. Daar begint de Heere niet mee. En daar mogen wij ook niet mee beginnen. Dat is een valkuil. Als mensen zeggen, je moet eerst weten of je wel uitverkoren bent. En als je daar zekerheid over hebt, ja dan? Nee, daar begint de Heere niet mee, daar mogen wij niet mee beginnen. Het tweede wat er gezegd wordt is, op onderscheiden wijzen. Dus al de uitverkorenen, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Dat zeggen niet allemaal hetzelfde. Niet allemaal dezelfde zekerheid onderscheiden. De trap waarin en de mate waarin is niet hetzelfde, is onderscheiden. Wat staat hier nou eigenlijk? Nou, er staat hier dat er verschillende standen in het genadeleven zijn. U weet dat we als gereformeerde gemeente daar heel erg op aangevallen zijn. Dat wij dat leren. Er zijn boeken verschenen om de standenleer in de gereformeerde gemeente aan te vallen. Want dat zou een onbijbelse leer zijn. En ik weet ook niet of we zo heel gelukkig moeten zijn met dat woordje standenleer. Maar wat er wel is, en dat wordt met die standenleer bedoeld, dat er verschil is in geloofsoefening. Er zijn bekommerden. Hebben die nooit zekerheid? Jawel. Maar lang niet altijd. Er zijn bevestigden. Hebben die zekerheid? Jazeker. Altijd op dezelfde wijze? Nee. Er zijn er van Gods kinderen die Christus uit de verte hebben mogen zien. Zoals de dochteren van Jeruzalem. Die hebben een totaal andere zekerheid dan de bruid bijvoorbeeld. Die in de binnenkamer van de koning geweest was. En die zijn liefdesbetuigingen persoonlijk gehoord had. Dat zijn onderscheiden standen. Onderscheiden legeringen in het geestelijke leven. Er is verschil in diepte van geloofsoefening. En al die mensen hebben in Christus precies hetzelfde. Van Gods kant hebben ze allemaal dezelfde zekerheid. Van Gods kant ligt het voor hen allemaal voor eeuwig vast. Maar niet van hun kant. Sommigen die leven alsof het iedere dag nog mis kan gaan, omdat hun geloofsoefening niet zo diepgaand is. Ze zijn eigenlijk zo rijk, maar ze leven zo arm. Er is verschil tussen de staat van het leven en de stand van het leven. Sommigen zijn wat hun staat betreft ongelooflijk rijk. En wat de stand van het leven betreft, zijn ze zo arm, zo arm. Voelt u gemeente als u dingen in de prediking terug hoort die hierover gaan? Dat wij in de gereformeerde gemeente niet iets nieuws ontdekt hebben? Dat we niet plotseling, sommigen zeggen, ach, jullie gaan tegen de leer van de reformatie in en tegen de leer van de nadere reformatie. Het enige wat wij doen, dat is trouw zijn aan onze belijdenis. Die dat ook zo heel duidelijk pastoraal leert. Want ja, dat moet gezegd worden, dat de Dordtse leerregels een pastorale belijdenis zijn. Waarin, dat zullen we nog wel zien, het kleinste wordt meegenomen. En het grootste van de mens wordt afgewezen. Dus er is zekerheid, maar onderscheiden. Onderscheiden in de verschillende geloofsoefeningen. Dat is het tweede. Het derde wat gezegd wordt is dat die verzekerdheid niet is op onbetamelijke manier. Die zekerheid krijg je niet door de verborgenheden godscurieuselijk te onderzoeken. Curieuselijk betekent nieuwsgierig. Je kunt in het stuk der verkiezing niet nieuwsgierig indringen. Hoe kun je dat doen dan bijvoorbeeld? Nou, een voorbeeld zou kunnen zijn dat je aan de Heere een bijzonder teken gaat vragen of je wel of niet uitverkoren bent. Je zou tegen de Heer kunnen zeggen, Heer, als ik uitverkoren ben, mag er dan vandaag dit gebeuren of mag er morgen dat gebeuren? Of dan ben je bezig om heel nieuwsgierig in te dringen in verborgenheden. Het boek van de verkorenen is voor ons gesloten. En de Heer laat mij niet zien, gemeente, wie er van de gereformeerde gemeente van Nunspeet al of niet uitverkoren zijn. En dominee, kan je daar echt niet zekerheid over geven. Straks op de jongste dag, dan zal dat boek opengaan. Dan staat er, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. Dat is het boek van de verkiezing. Ga dan pas open. En het is waar dat de Heer zijn kinderen hier zekerheid geven kan, maar niet door hun nieuwsgierigheid te beantwoorden. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Dus er is zekerheid. Maar niet op een onbetamelijke manier. Hoe dan? Uit de vruchten. Dat is het vierde. Maar als zij uit de onfeilbare vrucht, als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn, en dan worden vier voorbeelden genoemd, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Onfeilbare vruchten der verkiezing. Wij zouden zeggen dat zijn de kenmerken van genade. Kenmerken. Dat is ook al een beladen woord geworden, gemeente, tegenwoordig. Kenmerkenprediking, daar wordt enorm op geschimd. Men zegt, ja, een dominee moet de Christus spreken. En over de kenmerken van de christen, daar moet hij niks over zeggen. Hij hoeft alleen maar de Christus te preken. Is dat zo? Is dat onbijbels om kenmerken te noemen van genade? Zodat mensen zichzelf kunnen toetsen of ze wel op de juiste weg zijn. Ja, zeker is dat bijbels. De Heer Jezus doet dat ook in de zaligspreking in Matthäus 5. Daar kunt u de kenmerken lezen. En als u die kenmerken niet hebt, dan bent u geen kind van God. En ik vind het juist verschrikkelijk als een dominee dat niet noemt. Als hij geen separerende prediking heeft, als hij heel de gemeente over één kam scheert, alsof we er allemaal bij horen, dat is tegen de schrift. Kenmerken zijn bijbels? En nee, dat is waar, kenmerken zijn niet de grond. Christus is de grond. Maar uit de gemeenschap met Christus vloeien verschillende kenmerken voort. Onze vader hebben er helemaal geen moeite mee om kenmerken te noemen. En ik ben er blij mee, gemeente, dat ze in onze belijdenis staan en wij mogen elkaar daarop aanspreken. Net zo goed als er in het avondmaalsformulier ook kenmerken staan. Wat zijn nou ware gelovigen? Welke kenmerken hebben ware gelovigen? Laten we het maar noemen in de prediking. Laten we ons hart er maar naast leggen. Want de zaak is veel te ernstig om er al te lichtvaardig mee om te gaan, alsof het allemaal wel goed zit. De onfeilbare vruchten der verkiezing. Als daar zijn een waar geloof in Christus. Gemeente, de verzekering, de verzekerdheid van de verkiezing is op verschillende wijzen mogelijk. Onze vaderen hebben geleerd, en wij leerden dat ook, dat je op twee manieren verzekerd kunt zijn. Op een onmiddellijke wijze en op een middellijke wijze. En wat is de onmiddellijke wijze waarop de Heere zijn kinderen verzekert? Wel, dat is de vrijspraak in de vierschaar der consciëntie. Niet al Gods kinderen hebben die verzekerdheid, dat is waar. En in die verzekerdheid werken de vruchten van de verkiezing absoluut niet mee. Het is niet zo dat iemand in de rechtvaardigmaking vrijgesproken wordt omdat hij een honger en dorst heeft naar de gerechtigheid. Nee. In die rechtvaardigmaking in de vierschaar heeft een zondaar niets. Daar is hij alles kwijt. Daar is hij een goddeloze in eigen oog. Daarom die verzekerdheid is onmiddellijk. Is direct als de Heere de verdiensten van Christus toepast in het hart van een zondaar. En zegt dat hij op die zondaar nooit meer schelden zal. Maar er is ook een middellijke verzekering. En die verzekering die leren al Gods kinderen in dit leven wel kennen. Ze hebben allemaal zekerheid, hoewel onderscheiden hebben we gezien. En wat is die middellijke verzekering? Dat is, daar gebruikt de Heere middelen voor. Daar gebruikt de Heere de vruchten voor. Als daar zijn. Het waar geloof in Christus. Iemand zegt, ja dominee, daar begint het toch niet mee. Als wij dit opgeschreven hadden, dan had ik vooropgezet de droefheid naar God. En een waar geloof in Christus, dat zou ik helemaal achteraan gezet hebben, want dat hebben nog niet al Gods kinderen. Gemeente, dat moet voorop staan. Buiten Christus is er geen geestelijk leven. Het geloof in Christus, dat wordt geplant in de wedergeboorte. En als iemand dat niet heeft, dan heeft hij het leven niet. En dat wil niet zeggen dat dat geloof dan al zo ver geoefend is dat die mens ook Christus kent. Maar al de dingen die hier genoemd worden, die komen voort uit dat ingeplante geloof. Dat de zondaar met Christus verenigt. Dus laat dat maar gerust voorop staan. Wij moeten mensen buiten Christus geen hoop geven. Wij moeten niet de gedachte wekken dat iemand buiten Christus zalig kan worden. Maar gemeente, dat is absoluut onmogelijk. Het geloof in Christus is 100% noodzakelijk. En de standenleer spreekt dat echt niet tegen. Wel als daar een karikatuur van wordt gemaakt, zoals sommige mensen dat doen. Maar zo wordt het niet geleerd. Het waar geloof in Christus. Als je dat hebt, nou, dat is een vrucht van de verkiezing. Dat hebben wij gezien. De verkiezing is een... Het geloof is een vrucht van de verkiezing. Dus ik kan dat geloof niet hebben als er geen sprake is van verkiezing. Want dat geloof, dat is niet uit ons. Dat geloof is een vrucht van het welbehagen. Tweede, kinderlijke vrezen Gods. De Heere vrezen. Wat is dat, de Heere vrezen? Nou, dat is bang zijn om naar de hel te gaan. Nee, dat is, ja, dat is ook de Heere vrezen, maar dat is een slaafse vrees. Die wordt hier niet bedoeld. De Heere vrezen, dat is goed je best doen om iets te krijgen, zoals de remonstranten de Heere vrezen. Die mensen die lopen wat af om te verdienen. Nee, in de vrezen des Heeren gaat het niet om verdiensten. In de kinderlijke vrezen die hier bedoeld wordt, gaat het om een liefdesbetrekking zoals een kind tot zijn vader heeft in een goede verhouding. En die kinderlijke vrezen, dat hoogachten van God, dat liefhebben van God, dwars door alles heen, dat kan er niet zijn zonder verkiezing. De kinderlijke vrezen is een vrucht van de verkiezing. En die liefde die gaat gepaard met kennis van de deugden van God, met de hoogachting voor God. Droefheid die naar God is over de zonde. Gemeente, als wij niet bedroefd zijn over de zonde, dan kun je er niet verzekerd van zijn dat je een kind van God bent. Maar iemand die deze oprechte droefheid kent. Iemand zegt, ja, nou ik ben bedroefd over de zonde. Want dat heeft al wat teweeg gebracht in mijn leven. Ik loop nog dagelijks tegen de gevolgen. Ja, wacht eens. Bent u nou bedroefd over de zonde of over de gevolgen van de zonde? Want de droefheid over de gevolgen, dat is geen vrucht van de verkiezing. Maar de ware droefheid over de zonde zelf, die een bekering werkt, een onberouwelijke bekering tot de zaligheid, die is vrucht van de verkiezing. Dat is iets van boven. Als dat in het leven van een mens mag zijn. Als je dat op huibezoek tegenkomt, dan zijn we als kerkenraad al zo verblijd. En dan gaan we niet iemand de handen opleggen. Want een waar geloof in Christus, weet u het nog? Maar als je iets mag merken van die droefheid naar God over de zonde, oh, dan zeg je, dat kijk ik toch graag naar. Want het is een van de vruchten van de verkiezing. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Wat betekent dat? Dat wil zeggen honger en dorst om heilig voor God te leven. Honger en dorst om Gods wet te mogen beoefenen. Naar Gods recht te mogen wandelen. Ook al gaat het dwars tegen jezelf in. Gemeente, dat zijn dingen die voortspruit uit, en dat zijn er maar een paar. Staat enzovoort. Met andere woorden, dat rijtje van die kenmerken, dat kan nog wel langer gemaakt worden. Maar dit zijn de voornaamste. In zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Als de Heilige Geest daar licht over laat vallen in je hart, dan verbreekt je hart. Dan ken je jezelf niet terug. Hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat vroeger alles erbij doorkom? En het ligt vandaag zo teer. Hoe komt het toch? Dat is niet iets wat je maken kan. Dat is iets wat je krijgt van boven. Dat geeft vermaak. Jongens en meisjes, misschien geloof je het niet, maar de droefheid over de zonde geeft meer vreugde dan de hele wereld geven kan. Echt waar. Dat geloof je misschien niet. Misschien zeg je, ik vind juist dat de wereld droefheid geeft. Dat de wereld vreugde geeft. Echt waar, als een kind van God op zijn knieën ligt en hij mag op zijn plek zijn. En hij ziet dat zijn zonde zonde is en hij mag het bewenen. Dan geeft dat zoveel, aan de ene kant bitterheid over de zonde. Maar aan de andere kant ook zoveel zoetheid. Dat als je tegen zo iemand zou zeggen, joh, ga toch de wereld in. Dan zou zo iemand zeggen, nee, voor geen duizend werelden zou ik dat willen. Ik zou nog liever hier op mijn knieën blijven dan ooit weer één stap terug te doen in de wereld. Dat geeft heilige vermaking. Een vermaking dat we zeggen blijdschap, vreugde. Dan heb je het naar je zin. Dan zegt de bruid, oh, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dus het is niet van mij, het is van hem. Maar daar heeft de Heere vermaak in. Kom, leg uw hart er eens naast. Wat kennen wij ervan, gemeente? Van deze kenmerken. We gaan naar onze derde gedachte. Het heeft ook grote nuttigheid, maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102, vers 15 en 16. Als een kleed zal het al verouden, en uwe knechten, trouwe zonen. Psalm 102, vers 15 en 16.
Onze derde gedachte heeft grote nuttigheid. Sommige mensen denken dat die verzekerdheid heel gevaarlijk is. Heel gevaarlijk. Want als iemand de zekerheid heeft van zijn verkiezing, nou ja, dan hoeft hij niet meer op te letten. Dan wordt zo iemand zorgeloos, dan wordt zo iemand hoogmoedig. Dus het is maar beter om geen zekerheid te hebben. Dat is eigenlijk het meest nuttige. Is dat zo? Gemeente, dat is eigenlijk al een hele oude aanval die gericht wordt op de zekerheid van de zaligheid. Is dat zo? Is het niet nuttig om zekerheid te hebben? Het is nuttig om zekerheid te hebben. Het is noodzakelijk om zekerheid te hebben. De zekerheid heeft heerlijke vruchten. Er worden er 1, 2, 3, 4 genoemd. 4 nuttigheden van de zekerheid. In de eerste plaats uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. Ja, precies. Het nut van de verkiezing is verootmoediging. Dat geeft geen hoogmoedige mensen, maar juist mensen die zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Waarom was het op mij gemunt? Er is in mij geen goed. Er is in mij alleen het verkeerde. Dat maakt kleine mensen. Weet u wat hoogmoedige mensen maakt? De leer van de remonstranten. Als je iets legt in de mens, als je de vastheid zoekt in de mens, ja, dat maakt gruwelijk hoogmoedige mensen. Die mensen die kunnen zich beroepen op iets in hun hart of iets wat zij gedaan hebben. Maar je mist bij zulke mensen de verootmoediging. Jonge mensen, zul je daarop letten? Als je met andersdenkenden in aanraking komt, waar is de ootmoed? En dan zeg je misschien, ja, maar mensen hebben elkaar wel lief en het is gezellig en je hoort erbij. En waar is de ootmoed? En als er geen ootmoed is, is er geen genade. Ootmoed is de eerste vrucht van genade, is de tweede vrucht van genade, is de derde vrucht van genade. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. En hoe meer zekerheid, hoe meer ootmoed. Gods kinderen kunnen in het begin ook nog wel eens behoorlijk hoogmoedig zijn, maar de Heere leert ze dat wel af. Hoe meer zekerheid, hoe meer ootmoed, want ik kan het niet bevatten. Als er in mij niks is, en dat leerde Gods kinderen, dat God met zo'n dwaas te maken wil hebben, dat maakt je zo ontzettend klein. In de tweede plaats, aanbidding. De diepte van zijn barmhartigheden aanbidden. Het is enkel Gods barmhartigheid dat hij mij verkoren heeft. Dat is niet om mijnentwil, maar om zijnentwil. Daar blijft geen woord over. Dan alleen neervallen in de diepte aan zijn gezegende voeten. Dat doen Gods kinderen bij elke trap van zekerheid. Dat vind je al bij de herders. Die nedervallende het kindeke aanbidden, de wijze uit het oosten. De gemeente, dat vind je in iedere stand van het genadeleven, aanbidding. De derde vrucht is heiligmaking. Zichzelf reinigen. Nee, het is helemaal niet zo dat iemand die weet dat hij verkoren is en niet meer goed uit hoeft te kijken voor de zonde. Juist niet. Want iemand die zekerheid heeft over de verkiezing, dat zijn die mensen die dat berouw hadden over de zonde. Die weten hoe verschrikkelijk dat de zonde is. En wat het God gekost heeft. Denk je dat zo iemand nog vermaak vindt in de zonde? Dat kan niet. Dat kan niet. Zo iemand die dat heeft, die is niet verkoren. Althans, die kan geen zekerheid hebben van zijn verkiezing. En dat zullen we ook later wel horen, dat Gods kinderen die zekerheid wel kwijt kunnen raken. David heeft de tijd in zijn leven gehad dat hij de zekerheid van zijn verkiezing kwijt was. Niet dat zijn verkiezing van Gods kant op losse schroeven stond. Maar ja, iemand die zich bevuilt met de zonde, die kan niet leven uit de zekerheid. Dat is onmogelijk. Iemand die de zekerheid heeft, die heeft ook de teerheid om zichzelf te reinigen. En in de laatste plaats liefde. Liefde. Als je toch geloven mag dat God je van eeuwigheid heeft liefgehad, zou er dan in het hart van zulk een geen wederliefde zijn tegenover God? Dat moet, dat kan niet anders. Maakt de verkiezing zorgeloze mensen? Maakt de verkiezing goddeloze mensen? Absoluut niet. Ik las dit voorbeeld, jongens en meisjes. Stel je voor, iemand is ziek. Iemand is in groot gevaar. Iemand kan ieder ogenblik sterven. En de dokter is gekomen. En het werk van de dokter is gezegend. Het gevaar wijkt. En de dokter die komt om dat te vertellen. De dokter zegt het gevaar is geweken. Wat doet die zieke dan? Springt hij dan uit zijn bed? En zegt hij, nou dan ga ik het er eens even van nemen. Nee. Iemand die in zo groot gevaar geweest is, die zal beseffen wat de medicijnmeester voor hem heeft betekend. En die zal het advies van de medicijnmeester begeren op te volgen. En wat denk je? Als je nou die grote medicijnmeester mag leren kennen, en als hij nou tegen je zegt het gevaar is geweken, denk je dat je er dan nog zin in hebt om erop los te leven? Als je in zo'n grote nood geweest bent, dan begeer je om de raad van de medicijnmeester op te volgen. Dan vergeet je nooit wat je aan hem te danken hebt. Zorgeloze mensen, nee. Zo ver is het vandaar dat ze door de leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos worden. Maar de Roomsen zeggen dat ook. Het antwoord tegen de Roomsen vind je zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. En daar zeggen we, het is onmogelijk. Onmogelijk dat iemand die door een waar geloof Christus is ingelijfd, dat zo iemand niet voortbrengt vruchten der dankbaarheid. Kan niet. Het is onmogelijk om te roemen in de verkiezing en erop los te leven. Iemand die de troost heeft van de verkiezing, die leeft in diepe afhankelijkheid, wetend dat alles van Gods kant gekomen is. Wordt er dan geen misbruik gemaakt van de verkiezing? Ja, natuurlijk wel. Er wordt overal misbruik van gemaakt. Dus er wordt ook misbruik gemaakt van de verkiezing. Dat wordt hier door onze vaders ook wel onderkend. Er staat, het welk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren, die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermetende, moeilijke zin, er staan twee woorden in die niet eenvoudig zijn. Lichtvaardig en vermeten. Wat is lichtvaardig? Nou, al te gemakkelijk. Lichtzinnig. Oppervlakkig. Vermeten. Dat is verkeerd meten. Dat is het jezelf toemeten, terwijl het jezelf helemaal niet toekomt. Je maakt een verkeerde meting. Dat is vermeten. Dus er zijn mensen die zich lichtvaardig vermeten. Die zich vergissen in de meting die ze maken. Die zeggen, ik ben ook een verkorene. Ze vergissen zich. Ze hebben die vruchten niet waar we zojuist over gesproken hebben. Die zeiden, dat is helemaal niet nodig. Geen kenmerken. Christus alleen. Christus alles. Ja, ja. Maar nou de praktijk. Als Christus alles is, dan ken je ook die kenmerken. En anders is Christus niet alles in je leven. Dus lichtzinnigen, nou die zijn er altijd geweest. En die mensen zijn een smet op de kerk. Die maken inderdaad de leer van vrije genade belachelijk. En dan heb je ook nog degene die ijdelijk en dartelijk daarvan klappende. Ook weer een lastige zin. Wat is klappen? Klappen, dat wil niet zeggen in je handen klappen. Maar klappen wil hier zeggen kletsen. Er zijn mensen die kletsen wat af over de verkiezing. En ze doen dat ijdelijk en dartelijk. Ze kletsen er maar wat over. Ze weten niet waar ze het over hebben. En sommige mensen doen dat op een hele zware manier. Kletsen ze erover. Die zeggen ja, maar als God het niet doet, dan gebeurt het niet. God moet het doen. En die verbergen zich achter een dosis rechtzinnigheid. Dus ze weten niet waar ze het over hebben. Ze kunnen precies vertellen hoe het allemaal moet. Maar ze wandelen niet in de wegen der uitverkorenen. Het zit alleen maar in hun hoofd. Of sommige mensen die kletsen op een hele lichtvaardige manier. Dat gebeurt ook. Die denken wel dat je het kunt pakken, kunt doen. En beide missen het wandelen in de wegen der uitverkorenen. En die mensen maken er misbruik van. Ja, dat is waar. Dat is alle tijden al zo geweest. En dat is vandaag nog zo. Dat zal ook niet anders worden. Maar het misbruik mag voor ons geen reden zijn om dan maar te zwijgen over de zekerheid van de verkiezing. Iedereen die misbruik maakt, die doet dat voor zijn eigen rekening. Maar dat mag Gods kerk van de troost niet ontroven. Het geloof zonder de vrucht is een dood geloof. Volk des Heren, we hebben het samen gelezen uit 2 Petrus 1. Zoek dan uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Ziet dat op de rechtvaardigmaking in de vierschaar? Zoekt uw roeping en verkiezing vast te maken? Nee, dat kun je niet zoeken. Maar daar wordt bedoeld dat leven om uit de vruchten verzekerd te worden. Zorg dat het vast komt te liggen in een leven heel dicht bij God. Jaag die vruchten van de verkiezing na. Leef niet in de zonde. Want je haalt onzekerheid over je leven. Maar smeek of die droefheid levend mag blijven. Of die honger naar de gerechtigheid levend mag blijven. Of die gemeenschap met Christus dagelijkse beoefening mag zijn. En hoe meer uw leven zo mag zijn, hoe meer zekerheid dat u zult krijgen over uw eeuwige staat. Dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En hoe meer struikelingen, hoe meer vertwijfelingen. Want altijd als je struikelt, moet je weer opgeraapt worden. Zoekt dan uw roeping en uw verkiezing vast te maken. En gemeente, dat we ermee op de knieën mogen komen. Eigenlijk wordt er wel heel laag afgedaald, vindt u niet? Dat een vrucht als de droefheid naar God, wordt hier niet weggeslagen. Er wordt niet gezegd, ja, dat is niks. Maar dat is ook wat. De droefheid naar God, dat is ook wat. De droefheid naar God, als dat echt mag zijn, dat is zo groot. Als je dat mag krijgen, bedel daar maar om. Of de zonde zonde mag worden. Of de schuld schuld mag worden. Of er plaats mag komen voor Christus in je leven. En dat kan. Dat kan. Omdat er een verkiezing is. Amen.